kerkraad maakt u het volgende bekend. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. In ondertrouw zou opgenomen Leendert Wettes broer en Neeltje Margaretha Klanjan. Hun huwelijk zal vrijdag 7 juli bevestigd worden door dominee G.J. van Aalst in ons kerkgebouw. Deze dienst begint om 13:30. Eveneens in ondertrouw opgenomen Martinus de Krij en Lisette Willemijntje de Bruin. Volgende week zondag zal dominee J. de Bruin ons voorgaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het tweede vers van Psalm 67. De volken zullen u belijden, o God, u loven, al te samen. Tweede van 67. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 5 en daarvan het 9e vers. En daarna vindt de schriftlezing plaats, wat tevens ook de stof van onze overdenking is. Handelingen 4, vers 1 tot en met 22. We luisteren naar de wet, wij zingen Psalm 5, vers 9. En daarna lezen wij Handelingen 4, vers 1 tot 22.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naaste is. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot een andere dag, want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des andere daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden Jeruzalem vergaderden. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas en Johannes en Alexander en zoveel er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vragen zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: Gij oversten des volks en gij ouderlingen Israëls, alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij allen kennelijk in het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruisigd hebt, welke God van de doden opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder den hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan, die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkaar, zeggende: Wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen. Maar omdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, nog leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende, zeiden tot hen: Oordeelt gij of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten hen gaan, niets vindende hoe zij hun straffen zouden, om des volks wil. Want zij verheerlijkten alle God over hetgeen er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud, aan welke dit teken de genezing geschied was.
In onze voorbeden willen wij denken aan de langdurig zieken. Verder ligt een zuster van ene naam in het ziekenhuis. Zij heeft longontsteking. En de kleine Silas Spruit ligt ook in het ziekenhuis vanwege een luchtweginfectie. Dankzegging willen we doen dat in het gezin van Peter en Priscilla Spruit, Kleinjan, een gezonde zoon geboren is. En in het gezin van Arjan en Annemieke Kraaiveld, Cabaret, is een gezonde dochter geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan het begin van deze aan u gewijde dag naderen we voor uw heilig aangezicht, Heere. En dan past het ons uw naam, o moeder, dank te zeggen dat we weer in uw huis mogen zijn. En dat we weer naar uw woord mogen luisteren. En wij bidden u, vervul ons met eerbied als we tot u naderen. Om u te smeken, o Heere, wees toch in ons midden als één die dient. Schenk ons uw heilige geest. Wanneer wij bidden, wanneer wij spreken, wanneer wij luisteren, opdat wij beseffen dat dit uw huis is en dat u hier op een hele bijzondere wijze aanwezig bent. En Heere, geef dan ook eerbied in ons hart en ootmoed, opdat wij de heiligheid van uw huis mogen betrachten, want dat is immers het sieraad van uw huis, de heiligheid. En geef dat we dat in alle opzichten toch zouden mogen beoefenen. Vervul ons dan toch met het besef dat u de heilige God bent. En dan zal het ook niet anders zo zijn dat wij een besef zullen krijgen dat wij gevallen zondaren zijn. En dat we aangewezen zijn op uw genade, ja, op die ene naam die onder de hemel gegeven is, door de welke wij moeten zalig worden, die naam die gij aan de mensen gegeven hebt, geopenbaard hebt door de prediking van het evangelie. En wij bidden u, als wij daar nog vreemd van zijn, of gij onze ogen daarvoor wilt openen, En als we daar iets van mogen kennen, dat die naam hoe langer hoe meer groot zal worden in ons leven en kracht zal doen in ons leven. Opdat wij zalig mogen worden, verlost te mogen worden van ons eigen ik en eenmaal u groot te mogen maken. Dat is ook de roeping van allen die u vrezen. Geef, Heere, dat wij ook in het licht van onze tekst mogen verstaan dat wij daar niet van zwijgen mogen. En daarom geef toch een innerlijke drang om daarover te spreken. U weet dat wij in een moeilijke tijd leven. En wij bidden u of gij daarom ook ons vrijmoedigheid wil geven om uw naam te belijden en niet voor uw naam zich te schamen. En wij bidden u dat ook in het bijzonder voor hen die verantwoordelijke posities hebben. We denken ook in dit licht aan de kabinetsformatie. Of gij ook in het bijzonder met de fractie wil zijn van de ChristenUnie. Als zij in overleg gaan om te komen tot een regeerakkoord. En dan weet u ook welke gevoelige punten er zijn. En wij bidden u, geef toch hen dat zij vast mogen houden aan de principes van Gods woord als het gaat om moeilijke ethische vragen. Dat zij daarin ook staande mogen blijven. En Heere, wij bidden u, geef toch dat er een rem gezet mag worden op alle goddeloze ontwikkelingen die zich in ons vaderland voordoen. O Heere, sta nog eens op over ons land en volk. En sterk hen die uw naam willen belijden in die omstandigheden. Heere, gedenk zo onze gemeente. Ook met alle noden en zorgen die er zijn. Dan denken we in het bijzonder aan hen die aan huis gebonden zijn. Wilt u hen ook een zegen geven als ze met ons meeluisteren? De langdurig zieken, de ernstig zieken in ons midden. O Heere, wilt gij toch die naam schrijven in hun hart. Dat die naam voor hen als een uitgegoten olie mag zijn in hun ziel. Dat die naam voor hen toch zo groot mag worden. Dat ze buiten de persoon die verbonden is aan die naam niet meer kunnen leven. En dat dat voor hen naar ziel en lichaam de ware troost mag zijn. We bidden u voor de rouwdragenden of gij hen ook wilt vertroosten, of gij hen ook wilt sterken, dat zij niet onderuit gaan. In het bijzonder als ze er alleen voor staan, o wilt gij ze toch helpen. Gedenk in het bijzonder ook onze oude zuster van ene naam die in het ziekenhuis ligt. We danken u dat de medicijnen mogen aanslaan. Wilt u haar verder ook oprichten, zodat ze weer thuis mag komen, maar bovenal bezoek haar met uw heil. We dragen ook de kleine Silas Spruit aan u op, die ook erg ziek is. En wij bidden u of gij toch de medicijnen wil zegenen, zodat hij spoedig mag herstellen en ook weer thuis mag komen. Juist ook in de bijzondere omstandigheden, daar er toch ook blijdschap is in de kring van het gezin van Peter en Priscilla. En we mogen uw naam dan ook dankzeggen dat er ook weer een kind aan hen toegevoegd is, dat zij uit uw hand een zoon mogen ontvangen. En we bidden u voor de kleine Rafael, of gij hem tot uw kind wil maken. En sterk ook de ouders om hun kind op te voeden in de vrezen des Heren. En daar bidden we ook voor Arjan en Annemieke Kraaienveld, die uit uw hand weer een dochter mogen ontvangen. Wilt u met de kleine Jasmijn zijn? Wilt gij haar zegenen met de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob? En geef, Heren, dat wij ook zullen beseffen welke een verantwoordelijkheid wij hebben ten opzichte van ons en onze kinderen. O Heere, leer ons toch te verstaan wat het is. En zij brachten een kinderkens tot Jezus. Heere, wilt gij uw dienstknecht sterken in de bediening van uw woord. Schel de duivel dat hij geen vat op ons zal krijgen. En verhoor onze beden alleen in de vergeving van al onze ongerechtigheden. In en door dat dierbare bloed van Christus. Amen. Ik wil eerst even een mededeling doen. En dat betreft het gebruik van mobieltjes in de kerk. Ik doe dat in samenspraak met onze koster. Laten we met z'n allen afspreken dat we of de mobiel uitdoen of thuis laten. Ik wil met name ook de ouders verzoeken om dat bespreekbaar te maken in het gezin. Ik wil het eigenlijk hierbij laten. Ik denk dat de boodschap duidelijk is. Dan gaan we nu zingen als voorbereiding op de prediking. Psalm 74 en daarvan de versen 17, 18, 19, 20 en 21. En de Heere zegene u en uw gaven. 74 vers 18, vers 17, 18, 19, 20 en 21. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 140, vers 8 en 13. Laat nooit des bozen wens gelukken, maar stuit hem eer zijn hand mij treft. Verhinder zijn gruwelstukken, opdat hij zich niet trots verheft. En het 13, de vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Het 8e en het 13e vers van Psalm 140. Gemeente, men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mens. Dat is een hele bekende uitspraak. En die uitspraak die zouden we allemaal ons hele leven lang mee moeten nemen in onze gedachten. Men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mens. En dat kan in concrete situatie best wel moeilijk zijn. Ik denk nu aan de kabinetsformatie. Gisteren had de ChristenUnie een gesprek met de homo-organisatie. En dan merk je hoe gevoelig dat ligt. Hoe gespannen dat staat op de voet met het woord van God. Als je dan als politieke partij op ethisch vlak Gods woord als norm hanteert, hoe kun je dan binnen zo'n kabinet tot een regeerakkoord komen en dan te voorkomen dat je allerlei compromis gaat sluiten? Compromissen. Men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat valt in concrete situaties niet altijd mee om daar echt ook vooruit te komen. En misschien kent u zelf ook wel zulke situaties in uw eigen omgeving of ten opzichte van familie of ten opzichte van collega's of vrienden, dat je toch vast moet houden aan het woord van God. En vooral als het gaat om het exclusief stellen van de boodschap, dat er alleen door het christendom, door de naam van Christus zaligheid te vinden is. En dat je daarmee alle andere godsdiensten uitsluit. En eigenlijk ten diepste niet kunt tolereren. Dat zal ook zeker verzet oproepen. Ik las ergens een opmerking van dat scherpe opmerkingen in die richtingen, die zullen overgaan tot dreigementen. En dat zijn de eerste stappen om te komen tot vervolging. En de duivel die zal niet eerder rusten totdat dat gebeurt. Dat de naam van Jezus uitgeroeid of vervalst zal worden. Daar zien wij ook een voorbeeld van in onze tekst. En we schrijven boven de prediking een vijandig verbod om te spreken in de naam van Jezus. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten, besloten door de oversten, je zou kunnen zeggen door de godsdienst, en uitgesloten door de apostelen. Dus een vijandig verbod om te spreken in de naam van Jezus, besloten door de oversten en uitgesloten door de apostelen. Die doen dat dus absoluut niet. Die volgen dat verbod absoluut niet op. We beginnen dan te lezen bij Handelingen 4 vers 1 en dan zien wij wat er gebeurt. En terwijl zij tot het volk spraken, dat hebben wij de vorige keer aan de orde gesteld, naar aanleiding van dat wonder dat de kreupele bij de poort de schone genezen werd en als lokaas gebruikt werd door Petrus en Johannes. En dat Petrus en Johannes een net over het volk heen wierp, het net van het evangelie om hen te vangen voor het woord van God. En zo spreken zij dan tot de scharen. En terwijl ze spreken, jongens en meisjes, dring door de scharen de tempelpolitie richting Petrus en Johannes, om Petrus en Johannes gevangen te nemen. Zij doen dat in opdracht van de priesters en de Sadduceeën. De priesters en de Sadduceeën worden hier als één groep bij elkaar genomen. Zij hadden in zekere zin een bevoegdheid om recht uit te oefenen op hun eigen terrein. En een van de terreinen, dat was het tempelplein. En daar hadden ze dus een zekere bevoegdheid in. En zij hadden dus ook personeel in dienst. Politie in dienst. Een tempelwacht. En zij, zo staat er, zij zijn zeer ontevreden over de gang van zaken. In vers 2 kunnen we dat lezen. Waarom eigenlijk? Omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Ontevreden niet zozeer over de leer van de opstanding, want daar stonden de Joden ook wel achter, behalve de Sadduceeën, maar vooral ook dat zij vertelden dat Jezus uit de doden is opgestaan. En zo leiden ze de twee apostelen naar de gevangenis. Maar het werk gaat door, want wij lezen in vers 4, en velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. Als hier staat dat velen het woord gehoord hebben en geloofden, dan wordt daarmee bedoeld de prediking van Petrus en Johannes. Ondanks dat ze meegenomen werden de gevangenis in, bleef het woord achter bij de scharen. En het woord wierp zijn vrucht af. En alleen de mannen worden hier geteld. Al 5000 mannen. Dus als de vrouwen en de kinderen er ook nog bij geteld zouden zijn, dan kun je wel nagaan wat een sterke, groeide gemeente, de christelijke gemeente in Jeruzalem, uitmaakte. En dan de volgende dag, dan moeten ze voor het Sanhedrin verschijnen. We kunnen dat lezen in vers 5. En wel voor de hoge priesters. Er waren meer hoge priesters. We kunnen dat lezen in vers 6. De familie van de hoge priester Annas. En daar staan ze dan. Voor de hoge priesters. Voor de oversten. Als een rechtszitting. Het is niet een echte rechtszitting. Maar het heeft wel het karakter ervan. We kunnen lezen dat ze dan ter verantwoording worden geroepen door de oversten. In vers 7 kunnen we dat lezen. En dan zie je, dan verzwijgen ze de opstanding van de Heer Jezus. Want zij vragen: door wat kracht en door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? En daar bedoelen ze dan mee de genezing van de kreupelen en de preken die ze gehouden hebben, de toespraken. En dan krijgen de discipelen, Petrus en Johannes, de gelegenheid om zich te verantwoorden tegenover de rechters. En ik wil in mijn eerste gedachte vooral de nadruk erop leggen dat zij de exclusiviteit van de boodschap naar voren brengen. En in mijn tweede gedachte wil ik vooral de nadruk erop leggen de bewogenheid van de beide apostelen in de prediking. Dus allereerst de exclusiviteit. Want leest u maar mee, gemeente, u kunt het meelezen vanaf het 8e vers. Petrus is de woordvoerder. En wij lezen van hem dat hij vervuld wordt met de Heilige Geest. Precies hetzelfde als bij zijn eerste toespraak, toen de Heilige Geest uitgestort was. Is Petrus hier de woordvoerder en hij wordt vol van de Heilige Geest. En dat merken de oversten als hij vol wordt van de Heilige Geest. Dat blijkt wel uit vers 13. Daar staat: zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat ze ongeleerde en slechte mensen waren. Het woordje slechte betekent eenvoudige, onbestudeerde mensen. En dat zij uitblonken in bijzondere gaven. Ze hadden niet gestudeerd op een theologische universiteit. Ze hadden het vak retorica niet gevolgd. Maar door de gaven van de Heilige Geest waren ze wel sprekend gemaakt. En zij verwonderden zich dan ook. En zij kenden
kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Dat konden ze merken. Dat konden ze merken aan hun woordgebruik. Aan de inhoud van hun toespraakje. Dat zij met Jezus geweest waren. Kunnen ze dat ook aan u merken, geliefde gemeente? We hebben afgelopen zondag avondmaal gehad. Avondmaalgangers in ons midden. Hoe is de week van nabetrachting geweest? Hoe was het maandag toen ze u hebben ontmoet? En zij merkten dat zij met Jezus geweest waren. Kom, laten we eens luisteren naar wat Petrus naar voren brengt in zijn verdedigingstoespraak. Leest u mee, vanaf vers 8 kunnen wij dat lezen. Hij spreekt ze aan, gij oversten des volks, gij ouderlingen van Israël. En dan nemen we eerst vers 9 en 10. In vers 9 en 10 stelt Petrus het een en ander tegenover elkaar in zijn pleidooi. In vers 10 met name, dan stelt hij twee daden tegenover elkaar. Hij leidt het in met alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een mens, aan een krank mens geschiet waardoor hij gezond geworden is. Hij zegt niet van wij worden hier rechtelijk onderzocht. Over een misdaad, maar over een weldaad. En dat is opmerkelijk, dat je voor een weldaad, voor iets wat heel goed is, jongens en meisjes, voor een rechter geplaatst wordt, omdat je een zieke man hebt beter gemaakt, dat je daarvoor moet verantwoorden. Dat is slim van Petrus, dat hij dat naar voren brengt. Want die weldaad aan de kreupelen is niet zomaar een toevalligheid geweest. Dat zal ook blijken uit de woorden die Petrus gaat gebruiken. Hele diepe woorden gaat hij namelijk gebruiken. In vers 9 gebruikt hij namelijk daar het woord wat hier vertaald wordt met gezond worden. Waardoor hij gezond geworden is. Dat woord dat gaat hij straks ook gebruiken in de kerntekst van dit hoofdstuk in vers 12. Daar wordt het vertaald met de zaligheid en zalig worden. Want in vers 10, daar staat ook het woordje gezond aan het eind van vers 10. Maar daar staat weer een ander woord in het Grieks. En dat is het woord wat wij ook kennen voor gezond worden. Als iemand beter wordt van een ziekte. Maar in vers 9 gebruikt hij dat diepe woord. Dus eigenlijk gaat hij direct al laten voelen aan die oversten dat jullie ons ter verantwoording roepen vanwege het feit dat iemand zalig geworden is. Gezond geworden is. En dan gaan ze in vers 10 heel duidelijk die naam noemen. Dat is de kern van ons hoofdstuk, geliefden. Dat die naam centraal gesteld wordt. Zo zij u allen kennelijk. En het ganse volk Israël. Dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener. Dat smadelijke. Die gij gekruist hebt. En dan plaatst hij de daad van de oversten van Israël tegenover hun daad. Namelijk dat zij die man gezond gemaakt hebben. Die gij gekruist hebt. Welke God van de doden heeft opgewekt door hem, zeg ik. Staat deze hier voor u gezond? En dan gebruikt hij dat andere woord. En dan stop ik even met opzet. Want ik denk dat Petrus en Johannes dat ook gedaan hebben. Om even de gelegenheid te geven daarover na te denken. Dat die oversten daarover nadenken. Wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Dat ze hier twee onschuldige mannen ter verantwoording roepen over een weldaad. En dat ze geconfronteerd worden met hun daad. Want de rollen worden hier omgedraaid. Want wat doen eigenlijk de apostelen? De apostelen die plaatsen de oversten in de beklaagde bank. Terwijl het de bedoeling was dat zij in de beklaagde bank zouden gaan zitten. Nee, gemeente, dat is niet zomaar iets. Dat is de opdracht van de apostelen. Wat is namelijk de opdracht van de apostelen? Om getuigen te zijn. De Heer Jezus heeft dat gezegd in Handelingen 1 vers 8. En dat woord getuigen in Handelingen 1 vers 8, dat heeft een duidelijke juridische lading. Dat is een woord van personen die tijdens een rechtszitting getuigenverklaringen af moeten leggen van de waarheid. En nu treden hier de apostelen op als getuigen in dat grote geding dat God heeft met de wereld. En dat is de taak van al Gods knechten. Want God heeft wat met u, gemeente. God heeft wat met ons. Heel wat die gij gekruist hebt. En dat is nogal een beschuldiging. De dood van de Zoon van God. Kijk, en daarom is het ook goed om even een pauze in te lassen. Dringt dat ook tot ons door, gemeente? Dat moet tot die oversten doordringen. Wat zeggen hier deze apostelen? En dan wordt die stilte niet doorbroken door de oversten. Want ze zijn verbonden, ze zijn verbaasd. Maar dan wordt dat weer doorbroken door de apostelen. En wat doen ze dan? Dan komen ze met een schriftbewijs. Leest u maar mee, in vers 11 kunnen we dat lezen. Daar staat namelijk deze, en dan gaan ze het weer hebben over Jezus die uit de doden is opgestaan, is de steen die van u bouwlieden, en ik zie Petrus wijzen naar die oversten, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En dat is de tweede beschuldiging die Petrus aan het adres van de oversten uitspreekt. Want wat zegt Petrus hier? Jullie zijn de bouwlieden. En jullie hebben die hoeksteen veracht. De belangrijkste steen voor de tempelbouw. Voor het fundament. En dan wel het geestelijk huis. Jullie hebben je taak verzaakt. Want deze is de steen die door u veracht is. En die toch tot een hoofd des hoeks geworden is. Niet afhankelijk van deze bouwlieden. Dat is de tweede beschuldiging aan het adres van deze oversten. En dat is nogal wat, gemeente, wat hier uitgesproken wordt. En dan komt de exclusiviteit van die naam naar voren. In onze tekst. En de zaligheid is in geen anderen. Daar heb je dat exclusieve. Uitgesloten. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Ook zo'n kostelijk woord. Dat woordje gegeven. Uit genade. Ondanks dat jullie die verworpen hebben, wordt deze naam jullie gegeven. Want daar worden deze oversten niet van uitgesloten. Want er staat heel duidelijk dat die onder de mensen gegeven is. Dus ook onder de gemeenteleden van Barendrecht. Ja, in heel de wereld. En dat is een heel sterk woord wat hier staat, gemeente. Dat er onder de hemel geen andere naam is door de welke wij zalig moeten worden. Derde woord, moeten worden. In het Grieks staat een woord, alleen door die naam behoor je zalig te worden. Het betaamt de mens door die naam zalig te worden. Dat woordje moeten, dat betekent hier eigenlijk ook het moeten vanuit het welbehagen van God. Het moeten vanuit het eeuwige besluit van God. God heeft van eeuwigheid besloten om mensen zalig te maken. De uitverkoren kerk zalig te maken. En dat moet gebeuren, dat gaat gebeuren. Dwars tegen alles in. Wat jullie ook voor pogingen doen om deze naam uit te roeien. Maar dat zal jullie niet gelukken. Dat moet gebeuren. En daarom, Petrus, die is hier geestelijk heel dapper. En hij is vervuld met de Heilige Geest. En hij durft deze naam exclusief te stellen. Durft u dat ook, gemeente? Durven wij dat ook? Durf je dat tussen je collega's? Durf je dat zelfs tegenover een collega die moslim is? Om maar een voorbeeld te noemen. Wel op een integere wijze uiteraard. Maar dat je toch dat eerlijk aan de kaak stelt. Dat het exclusief is. Dat het niet is zoals ooit een moslim een keer tegen mij zei van, ik geloof dat het allemaal dezelfde God is. De God van de Joden, de God van de christenen en de God van de moslims. Ze hebben toch allemaal dezelfde wortels, ze putten toch allemaal uit het Oude Testament. Durf je het exclusief te stellen, de principes van Gods woord tegenover je leeftijdsgenoten? Dat je durft te zeggen, nee, het is niet een kwestie van mijn mening. Maar het is een zaak van de Bijbel. Wat Gods woord mij voorhoudt. In de kring van de familie. Durven we dat? Durven we echt ook te zeggen dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is door de welke wij moeten zalig worden? Durven we dat ook in de gesprekken wanneer wij gevoelen dat iemand ergens een grond van maakt wat eigenlijk niet de grond der zaligheid is? Om dat aan de kaak te stellen? De discipelen die doen dat hier wel. En dan moeten de oversten wel herkennen dat dit het werk is van iemand die erboven staat. Want dat lezen we heel duidelijk in het 13e vers. En zij kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Zij spraken als Jezus. Zij deden als Jezus. En zij straalden iets uit dat ook uitstraalde van Jezus. Ze trekken zich een ogenblik terug. We zijn nu aanbeland bij vers 15. En vers 14. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkander. Ze trekken zich terug om met elkaar te beraadslagen. En dan staat er in vers 16 wat ze dan onder elkaar, met elkaar bespreken. Wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen. Ja, ze moeten dus wel iets doen. Wat zullen wij met deze mensen doen? En dan vers 17, maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken noch leren in de naam van Jezus. Dus er wordt hen een spreekverbod opgelegd. En dan juist ook ganselijk niet, staat. Wel misschien in een privévertrek, maar niet meer in het openbaar. Ze mogen zelfs niet kikken over de naam. Ganselijk niet, staat. Nog leren in de naam van Jezus. Hier begint de vervolging van de christelijke kerk. Hier begint de vervolging van Gods gaarne trouwe dienstknechten, geliefden, om hen een spreekverbod op te leggen. Hoe ver zijn we daar vandaan hier in ons vaderland? Er zijn landen in deze wereld waar dit ook opgelegd wordt, dat weten we. Maar hoe ver zijn wij hier vandaan in ons vaderland? En hier kiezen dus de oversten opzettelijk partij tegen de apostelen en tegen Jezus. Hoe wordt hierop gereageerd, onze tweede gedachte? Uitgesloten door de apostelen. En dan zijn we aanbeland bij vers 19 en dan willen wij vooral ook weer teruggrijpen naar vers 12 als het gaat om de bewogenheid van de apostelen. Maar gemeente, dan reageren Petrus en Johannes als volgt daarop door te zeggen: oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. De reactie van de apostelen, gemeente. En let er dan op wat zij dan doen. Ze doen namelijk een beroep op de ridderlijkheid van de rechters. Leest u maar in vers 19. Zij vragen namelijk aan de rechters om eens eerlijk te oordelen. Oordeelt gij of het recht is voor God? Dus wat doen de apostelen? Zij plaatsen deze oversten voor God. En dan komt die bekende uitspraak dat ze goden meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. U lieden meer te horen dan God. Wat doen hier de apostelen? Zij doen dus een beroep op het gebod van God. Dat ze geroepen zijn door God. En onthoud dat, gemeente. Want wij zijn allemaal geroepen door God. Niemand onderscheiden. Dat geldt niet alleen voor de dienaren van God. Of voor de ouderlingen of voor evangelisten. Dat geldt zelfs niet alleen voor de kinderen Gods. De echte kinderen Gods in ons midden. Maar dat geldt voor ons allemaal. Omdat wij gedoopt zijn. We zijn allemaal geroepen om God te belijden in onze samenleving. En gehoorzaam te zijn aan God, ook in het maatschappelijke leven, ook in het politieke leven. En dan, in vers 20, doet de apostelen een beroep op hun geweten. Leest u maar mee. Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. En dan zie je dat er meer is dan alleen maar het besef dat ze uitwendig geroepen zijn om te getuigen van God en gehoorzaam zijn aan God. Maar dat zij van binnenuit, wij kunnen het niet laten. Wij worden van binnenuit gedrongen door het werk van de Heilige Geest. Dat heeft niks te maken met alstarrigheid, met eigen wijsheid, gemeente. Met een botte houding, waar je niet doorheen komt, maar dat heeft te maken met bewogenheid. En dan ga ik terug naar vers 12. Want daar gaat het uiteindelijk de apostelen om, gemeente. En de zaligheid is in geen anderen. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Want als we het verdere verloop van vers 21 en 22 lezen, dan staat er nadrukkelijk in vers 22, want de mens was meer dan 40 jaar oud dan welke dit teken der genezing geschied was. Want naar alle waarschijnlijkheid was die man er misschien wel bij. Maar hoe het ook zij of hij er nou wel of niet bij is geweest, maar dat teken was heel duidelijk. En deze man die staat ergens model voor. Die staat niet alleen model voor het feit dat er een wonderlijke genezing was geschied, maar hij staat ook model voor de waarachtige bekering tot God. Wat er met deze man gebeurd was. Vandaar ook vers 9. Dat diepe woord gezond worden. Wat je ook kunt vertalen met zalig worden. En in vers 12 ook weer zaligheid. En voelt u dat, gemeente? Dat dat de drang is van Petrus en Johannes. En dat dat ook de drang moet zijn van al Gods gane getrouwe dienstknecht. Dat ze zalig zullen worden. Ook die oversten. En die scharen. En uw gemeente. En wat is dat dan? Zalig worden. Nu jongens en meisjes, luister eens, dan zal ik je dat vertellen wat zalig worden is. Zalig worden, dat is dat je eeuwig gelukkig zult zijn. En wanneer is een mens nu eeuwig gelukkig? Wanneer hij met God verzoend is. Dat is zalig. Ik zei immers dat Petrus en Johannes getuigen waren in dat rechtsgeding. Dat de wereld met God heeft. En dat hij de overste geplaatst heeft voor God. En waarom gebeurt dat telkens weer in de prediking? Dat gebeurt, gemeente. Omdat u daarover na zult denken. Petrus en Johannes hadden een pauze ingelast. En toen kwamen ze met het schriftbewijs. En dat deden ze natuurlijk niet alleen maar om die oversten vast te laten lopen. Zodat ze geen kant meer op konden juridisch gezien. Maar dat deden ze vanuit de bewogenheid Wij kunnen het niet nalaten om te spreken over deze naam. Want als we deze naam verzwijgen, dan zullen er mensen verloren gaan. Dan zullen er mensen niet zalig worden. En daar gaat het hier over. En daarom die bewogenheid, gemeente, van de apostelen, die moet telkens weer naar voren komen door hen die waarlijk geroepen zijn het evangelie te verkondigen. En wat zeggen dan deze discipelen als zij dat zeggen in vers 20? Wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Het zijn hier dus ooggetuigen en oorgetuigen. Zij hebben dat gezien, wie Jezus is. Zij kennen Jezus persoonlijk. Zij hebben dat gezien in hun leven, waartoe deze naam onder de mensen gegeven is. Dat heeft de Vader gedaan. De Vader heeft deze naam Jezus bekendgemaakt aan Jozef en Maria. Want hij zal zijn volk zalig maken. Zij hebben de liefde des Vaders gezien. Zij hebben het in het hart van de Vader mogen kijken. En zij hebben daar het welbehagen van de Vader mogen zien. Vandaar dat zij ook het woordje moeten gebruiken. En zij hebben mogen zien, gemeente, dat zij daar een klein schakeltje in mogen zijn. Een onmisbaar schakel. Romeinen 10. Want de bediening van het woord, gemeente, is een onmisbaar schakel in het zalig worden van u en mij. Het behaagt God immers door de dwaasheid van de prediking zondaren tot geloof te brengen. Zondaren tot de zaligheid te brengen. Kijk, en daarom zijn zij vervuld met de bewogenheid van God zelf. En dat moet doorklinken in een prediking. Nee, zeggen ze. Absoluut niet. Dat zullen we zeker niet opvolgen. Wij zullen deze naam blijven verkondigen. Wat er ook met ons gebeurt. Al worden we erdoor gedood. Maar wij blijven deze naam verkondigen, gemeente. Omdat mens, omdat zondaren, ook hier in Barendrecht, zalig gemaakt moeten worden. En waar bestaat dat dan uit? Eeuwig gelukkig te zijn, dat betekent met God verzoend te zijn. Waar bestaat dat dan uit? Heel eenvoudig, gemeente. Dat bestaat uit de vergeving van zonden. Dat kunnen we lezen in Romeinen 4, vers 6, 7 en 8. Dat het daaruit bestaat, dat is de kern van de zaak. Mijn zonden moeten vergeven worden. Om daadwerkelijk in de gemeenschap met God gebracht te worden. God die confronteert ons met zijn recht. En hij stelt ons in een staat van beschuldiging die gij gekruisigd hebt. Maar tegelijkertijd verkondigt hij door die naam dat er vergeving van zonden is. En het behaagt God door de prediking zondaren daar deelgenoot van te maken door het werk van de Heilige Geest. Petrus en Johannes vol zijnde van de Heilige Geest. En dat betekent dat zij gebruikt worden als een instrument om arme zondaren dat evangelie te verkondigen. Die exclusieve naam. En wat is dat toch een heerlijk evangelie, gemeente, dat dit exclusief is. Want dat betekent dat u zich niet hoeft te vergissen. Dat betekent, gemeente, dat we er niet naar raden hoeft. En dat betekent dat een dominee niet hoeft te zeggen, het kan ook wel zo en het kan ook wel zus. Maar dat betekent dat zijn prediking heel eenvoudig kan zijn. Dat het alleen gaat om die ene naam. Om die ene naam te mogen leren spellen in ons leven. Niet alleen als een paar letters, maar als een zaak in mijn leven. En dat die naam reeds gegeven is uit genade. Gemeente, ik kan dat woord bijna niet onder woorden brengen wat dat betekent. Want dat betekent wel dat we die naam dus verkwanselen kunnen. Iets wat je gegeven is, dat kun je verkwanselen, dat kun je verachten. Dat je de waarde er niet van inziet. Je hebt misschien wel eens een keer een cadeau gekregen, jongens en meisjes, van je opa. En dat je opa merkt van, het staat maar op de kast. En dat hij op een gegeven moment vraagt van, speel je er nog wel eens mee? En dat je eigenlijk een kleur krijgt. En dat je eerlijk moest zeggen van, nou ja, het is maar een eenvoudig voorbeeld, maar hoe erg dat is wanneer je iets kostbaars ontvangt. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel. En dat doet het ongeloof, gemeente. Van nature ziet een mens daar geen waarde in. En wordt die naam veracht. Zoals de overste. Heb je daar je eigen beeld wel eens in ontdekt, gemeente. Terwijl je aan het luisteren bent naar de bediening van het evangelie. En dat het je eigenlijk helemaal niks doet en niets zegt. Die naam. En dat ik daardoor zalig moet worden. Zien we ook hoe ernstig de staat van het ongeloof is. In onze geestelijke vijandschap. Dat we wel godsdienstig blijven. Net als de oversten. Maar ons gaan irriteren wanneer die naam zo exclusief gepredikt wordt. Wanneer alles ons afgenomen wordt. Waar ik mijn grond van maak voor de zaligheid. Wanneer de wet zo streng gepredikt wordt om mij af te brengen van mijn wettische beginselen. Waar ik houvast aan heb, waar ik rust van krijg in mijn geweten. Maar dat ik ten diepste niet ontmaskerd wil worden in mijn rampzaligheid, in mijn schuld, in mijn zonde. Dat ik niet versta wat het is die gij gekruisigd hebt. Die ik afwijs, de van God gegeven zaligmaker. Maar wanneer de Heilige Geest dat blootlegt, geliefde gemeente, dan komt die verslagenheid des harten, zoals Petrus dat ervaren heeft van de Pinksterlingen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloven. Daar komt het op aan, als het gaat om die naam. Om dat ware geloof, om de toevlucht te nemen tot die naam. En die naam aan te grijpen. En in die naam tot God te gaan. En tot God te smeken op grond van die naam. Wees mij genadig, Heere. Om de kracht van die naam toegepast te mogen krijgen in je hart. Zodat die naam een olie gaat worden in je ziel die druppelt in het verslagen zondaarshart. zodat ik geneeskracht van die naam ervaren word. Dat exclusieve, dat unieke van die naam, dat je gaat zien dat in die naam voor mij de weg ontsloten wordt tot de zaligheid. Dat je gaat zien door genade, dan kan ik nog zalig worden, want die naam wordt mij gepredikt. Ja, die naam wordt mij gegeven in de belofte van het evangelie. Om door het geloof met die gegeven naam, met die gegeven belofte, tot God te gaan. Om zo God te smeken om de vergeving van zonden. Want het is God die vergeeft op grond van de arbeid die in die naam opgesloten ligt. Die naam is immers Jezus. Jozua, Jatsa, Redder. En dat met zijn eigen bloed. En dat met zijn eigen leven. In die naam ligt immers de exclusiviteit van die persoon verborgen. Er is onder de hemel geen andere naam. Dat betekent er is onder de hemel geen andere persoon. De exclusiviteit van zijn menselijke natuur. Dat hij rechtvaardig mens is en waarachtig mens is. De exclusiviteit van zijn goddelijke natuur. De exclusiviteit van die naam, o Petrus, die mag daar die naam verkondigen. Wij kunnen het niet laten om te spreken in deze naam. Wat wij zelf gezien en gehoord hebben, dat willen we en dat moeten we doorgeven. Wat wordt die naam dan van grote waarde voor een arm en een verloren zondaar, gemeente, als hij op de school van het ABC des geloofs deze naam leert spellen. Deze naam leert ontrafelen door het werk van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest die persoon opent. Als de roos van Sharon, dat hij die persoon openbreekt. In zijn noodzakelijkheid. In zijn exclusiviteit, in zijn heerlijkheid. Dan kan het niet anders dat je ook bewogen wordt. Met arme verloren zondaren. En dat je die naam wilt gaan prediken. Die naam wilt gaan verkondigen. Gods kinderen in ons midden die weten daarvan. Toen voor het eerst in hun leven de Heere doorbrak. En opening gaf in het evangelie. En liet zien dat zij nog zalig konden worden. Dat zij iets van die bewogenheid in hun binnenste ziel voelden. En dat zij wel een prediker zouden willen worden. Of je nu een man of een vrouw bent, dat heeft niks te maken met de vrouw in het ambt natuurlijk. Maar dat heeft te maken met diezelfde bewogenheid. Wij kunnen niet laten om over deze naam te spreken. En deze naam te verkondigen. Want wee de prediker die deze naam achterwege laat. En wee het kind van God. Zou het een kind van God zijn. Die deze naam achterwege laat. Als de enige naam die onder de hemel gegeven is. Door de welke wij moeten zalig worden. En zullen zalig worden. Vanuit dat welbehagen Gods. Want dan gaan we ook zien dat deze naam uit het hart van God komt. Dat deze naam niet bedacht is door mensen. Maar dat deze naam door God zelf bedacht is van eeuwigheid. Dit zal de naam zijn, mijn lieve zoon. Onder deze naam zult ge de zaligmaker zijn van arme verloren zondaren. En dan gaat die naam ook functioneren, geliefden, in het gewone dagelijkse leven. In de weg der heiligmaking. En dan zullen Gods kinderen ook exclusief zijn als het gaat om het opnemen voor die naam. En niet alleen in het privéleven, maar ook in het maatschappelijke leven. Ook in het politieke leven, gemeente. Dan zullen ze die naam belijden. En dan zullen ze geen duimbreed wijden, zoals Maarten Luther dat zegt in zijn prachtige lied. Geen duimbreed zullen ze dan wijken. Calvijn die waarschuwt dan ook tegen mensenvrees. Want ook Gods kinderen zijn daar geen vreemdeling van mensenvrees. Denk maar aan Petrus. Maar ik citeer Calvijn bij deze verklaring. Hij zegt, zie toe welke belijdenis er van u gevraagd wordt. Opdat wij door het zwijgen geen mensen zullen behagen. Eenmaal dan gedwongen zullen worden door de vreselijke stem van Christus mond om te erkennen dat die naam exclusief was. Wat zou dat verschrikkelijk zijn, gemeente, wanneer we daaronder zouden vallen, onder dat oordeel. Dat we dan uit de mond van hem die die naam draagt zullen moeten erkennen. We hebben uw naam verloochend, Heere. We hebben uw naam veracht. We hebben in uw naam nooit wat gezien. Nooit begeerd om de kracht van die naam in ons eigen hart en leven te mogen leren kennen. Maar wat is het toch een heerlijk voorrecht, geliefden, als we in de dag der dagen zullen te horen krijgen dat we die naam lief hebben leren krijgen. En dat we die naam hebben leren belijden. En dat we in die naam hebben mogen ervaren wat de spreukendichter zegt. Dat de naam des Heeren is als een sterke toren. En de rechtvaardige die zal daarheen vlieden. En die zullen daar veilig in zijn. Voor eeuwig veilig. In die naam zullen zij geborgen zijn. Om in die naam de gemeenschap met God terug te krijgen. Hier in beginsel en straks volmaakt. Amen.
eindigen met gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om u te bidden. Of gij ons uw heilige geest wil schenken. En dat die heilige geest ons ook zal vervullen. Voor het eerst of voor nieuw, opnieuw. Om ons niet te schamen voor die ene naam die onder de hemel gegeven is. Door de welke wij moeten zalig worden. Heere, wij bidden u of gij er toch zorg voor wil dragen. En dat die naam hier altijd gepredikt zal worden. Tot op de jongste dag. Tot op de dag dat u terugkomt, Heere Jezus, op de wolken des hemels. Dat de waarheid nooit mag verdwijnen van deze kansel. O, wij smeken het u. Dat ook de kracht van die naam tot op de jongste dag ook hier openbaar mag komen. O, lieve Heere Jezus, kom haastiglijk. Ja, kom, Heere Jezus. Amen. En dan zingen wij Psalm 68 en daarvan het 17e vers. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.